Hallo, elke week presenteer ik, Kees van der Bos, de Groene Amsterdammer podcast. Het is een gesprek met een journalist die die week een spraakmakend artikel publiceert in De Groene. Waarom dit verhaal? Was het moeilijk om het te maken? Wat waren de uitdagingen? Wat brengt het ons? En wie is die journalist eigenlijk? Elke week een goed gesprek in de podcast van De Groene Amsterdammer.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram, @boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
Probeer in elke situatie iets goeds bij te dragen.
Het is niet heel concreet.
Je denkt, ja, ga niet zeggen, probeer in elke situatie iets slechts bij te dragen.
Nee. Wie doet dat?
Ja. Nou, empathie kun je oefenen. En, oh ja, dat is dan voor ons wel leuk. Lees goede boeken.
Ja. Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van Weekblad Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. We zitten zoals altijd in de studio van Dag en Nacht Media. Ik heb een volle tafel vandaag. Bij mij zijn Marja Pruis, Joost de Vries en Ellen Dekwits. Welkom.
Charlotte.
Kijk, de winter duurt nu al heel erg lang. De zon schijnt misschien wel al een beetje, maar toch voelt volgens mij helemaal niemand zich goed. Fysiek, nog mentaal. Dus wij dachten, misschien is het tijd om even een hulpmiddel in te schakelen en te grijpen naar het populairste genre van boeken, de zelfhulpboeken.
In je eentje kan niemand het.
Dat is niet hoe dat werkt.
Is dat niet hoe dat werkt?
Nou kijk, een zelfhulpboek is juist, nee, daar gaan we het straks over hebben, maar het is toch juist een manier om iets heel erg in je eentje te moeten oplossen.
Nee, ja, maar zonder dus dat je naar een therapeut hoeft.
Ja, maar je staat wel op de schouders van reuzen, van ja, denkers voor
grote,
je.
Grote reuzen, zoals Michael Pilacic.
Ja, of Faya Laurens.
Faya Laurens, ja.
Nou goed, het leek mij leuk om het eerst even met jullie te hebben over waarom zelfhulpboeken. Het wel, ik heb zelf niet vaak de neiging gehad om daarnaar te grijpen. Maar een heleboel andere mensen wel. En ik heb naast mij een groot liefhebber van zelfhulpboeken. Namelijk Ellen Dekwits. Misschien kunnen we deze vraag dan even op haar richten.
Ja, nou weet je, ik heb altijd het idee gehad als kind al dat toen de regels voor het leven werden uitgelegd, ik op de wc zat. En ik zie er gewoon eens achter de feiten aanlopen. En simpelweg hoe je om moet gaan met dingen zoals teleurstelling, verdriet, jaloezie, maar ook levensvreugde, heb ik gewoon niet echt van huis uit meegekregen. Ik bedoel, daar heb ik tijdens de podcast ook al vaker over gehad. Dus een intergenerationeel oorlogsdingetje in de familie kan je niemand ook kwalijk nemen. Maar ik heb eigenlijk op jonge leeftijd al in de letteren antwoorden gezocht van manieren waarop je mens kon zijn. En ja, toen ik eenmaal echt een bakvis was en de zwarte hond permanent bij me op de schoot kwam liggen, ga je op zoek naar verschillende manieren. En ik kom uit een familie waarin men heel lang heel sceptisch was over hulpverlening, over naar de psycholoog gaan. Dus ja, ik begon zelf veel boeken te lezen.
In zekere zin kan literatuur natuurlijk sowieso wel die rol voor je nemen. In de zin dat personages een soort verkenners voor je uitgaan. En soms gewoon in gebieden komen waar jij nog niet bent beland in je leven.
Kan je een voorbeeld noemen van een boek waarbij je dat had?
Ja. Dan moet ik daar meteen over nadenken. Nee, maar ik kan eigenlijk wel meer dingen bedenken als het gaat om, weet je, variërend van John Updike tot maar gewoon ook van die basale dingen. Weet je wel, als je jouw zwageman leest over liefdesverdriet als je 20 bent, weet je wel, dan denk je, oh ja, inderdaad, weet je, oh, zo kan je er niet mee omgaan, weet je wel. Soms kan je ook door dat personages erg heel erg in zwelgen, kan het jou een bepaalde nuchterheid geven. Soms heb je schrijvers die heel precies schrijven over bepaalde gevoelens, waardoor je dan echt gaat denken, klopt dat, dan voel ik het zelf ook zo. En dan het feit dat je zo'n personage naast je kan houden en eventjes als een soort van, ja, reality check, ja, maar dan ja, fiction check eigenlijk ernaast kan hebben, kan ze op heel fijn werken.
Maar de fiction check is misschien voor ons instinctief hetgene waar we naar grijpen. Maar zelfhulp is natuurlijk een stuk concreter dan, ja, dat. Je wil iets specifieks oplossen in je leven en je vraagt het advies van iemand die daar een heel gericht werk over heeft geschreven. Bijvoorbeeld, lukt mij niet om vooruit te komen op werk, of ik val steeds op de verkeerde mannen. Of ik hou niet van mijn moeder. Je weet wel, dit soort problemen heb je. En dan ga je in een boek lezen hoe je dat moet oplossen.
Ja.
Daar heb ik toch een paar vraagtekens bij, zelf.
Okay.
Veel van de problemen die ik aangekaart zie in de hele populaire zelfhulpboeken, vooral voor vrouwen, zijn systematisch en niet individueel. En als je zo'n zelfhulpboek...
Van oorzaak bedoel je?
Van oorzaak, ja.
Dus ja. En wat denk je dan aan?
Nou, ik denk bijvoorbeeld aan een van de populairste zelfhulpboeken van de jaren 90.
The Rules.
Men are from Mars, women are from Venus.
Ja, tuurlijk. Ja, ja.
Van John Gray. Die je eigenlijk aanmoedigt om... Want het is natuurlijk vooral voor vrouwen, dat boek.
Ja.
Die je eigenlijk aanmoedigt om mannen zo goed te begrijpen... dat je naar ze kunt voegen. Kijk, ogenschijnlijk is het om de communicatieproblemen tussen mannen en vrouwen te begrijpen... Maar in de praktijk is het, jij, vrouw, moet mannen zo goed begrijpen dat je geen problemen meer van ze ondervindt.
Ja, en eigenlijk hoe je aan hen kan aanpassen.
Ja, en hoe jij als vrouw wordt behandeld door mannen of door een wereld die is ingericht voor mannen en door mannen, dat is geen probleem.
Het laat ik op dat boek, He's Just Not That Into You, zo'n antwoord op de vraag.
Ja, wat ik ook, nog een vraagteken dat ik dan meteen heb, is dat dit soort boeken zijn al heel snel gedateerd of zo. Dus wat in de jaren 90 het belangrijkste verschil was op de liefdesmarkt, is die tussen man en vrouw. Wat nu dan het belangrijkste verschil is op de liefdesmarkt, is die bijvoorbeeld tussen mensen die veilig zijn gehecht en mensen die onveilig zijn gehecht. Of
ja,
mensen
de rol
die...
van trauma. Het woord trauma is de afgelopen jaren, zeker in de populaire psychologie, ook in podcast, ontzettend naar voren gekomen.
Precies,
inderdaad.
Dus het is...
Boundaries.
Er zijn de hele tijd van die paradigma shifts, waardoor je dus een boek van 10 jaar geleden eigenlijk al niet meer serieus kunt nemen.
Nou, en wat je volgens mij nu in heel veel kijk je naar, want inderdaad, kijk je naar CPMB Top 60, de bestseller 60. Ik heb het idee dat er minstens 10 zelfhulpboeken in staan. En ik denk dat 7 of zo daarvan ook een soort van gericht zijn op entrepreneurs. Van hoe kan ik het maximale uit mijn dag halen? Hoe kan je jezelf maximaal optimaliseren? Hoe kan je zorgen dat je effectief bent en doelgericht? En
dat is
heel erg met het idee van produceren en inkomen genereren.
Nou ja, en maakbaarheid. Want de suggestie wordt ook gewerkt dat je door het lezen van dit boek jezelf in je eigen leven vorm kan geven aan de hand van de adviezen. En ik weet trouwens niet of ik het met je eens ben dat het paradigma telkens verschuift. Want als je het bijvoorbeeld hebt over mannen komen van Mars en vrouwen komen van Venus, dan zie je eigenlijk heel erg een flauwe Freudiaanse onderlaag in.
Ja, oké.
En dat komt telkens ook weer terug. Dat zie je ook op van die beroemde TikTok-dingen die ik natuurlijk niet volg, over hoe je je partner beter kan begrijpen, dat je ook die verschillen moet kunnen accepteren. En kijk, hechting is misschien nu een van de belangrijkste dingen, maar hechting is ook Freud, de band met je moeder of je vader.
Ja, oké. Okay, dus jij
oude wijn zou zijn in nieuwe zakken, ja. Telkens opnieuw en opnieuw. Het zijn gewoon modus.
Maar wat vind jij van...
Focusmodus.
Van dit genre, hoe kijk jij er tegenaan?
Ja, ik voel me er eigenlijk helemaal niet toe aangetrokken. Ik zal niet gauw eentje oppakken, denk ik. Ik heb het voor deze gelegenheid wel gedaan. Omdat ik wel dan snel kan bedenken, kennelijk, welke thema's me aanspreken. Waarvan ik zelf denk, oké, daar zit nog wel een verbeterpuntje voor mezelf in.
Okay.
Maar op zich zou ik niet gauw... Waar ik wel heel erg van hou, en dat denk ik dat ik dat ook wel zie als een soort leerboeken, zijn boeken van psychotherapeuten die iets vertellen over hun praktijk. En dan hebben ze gewoon van die individuele case histories. En dat vind ik altijd wel heel interessant. Dus iemand komt bij een therapeut en zegt van... ik kan gewoon niet ophouden met liegen. En dan gaat die therapeut helemaal met hem op zoek naar waarom hij dat doet. En daar heb ik eigenlijk altijd
heel
veel.
Ja, je hebt natuurlijk één boek, dat hebben jij en ik al bij gelezen... van een Britse psychoanalyticus, ja. Stephen Gross. Het Leven en Handleiding heet in het Nederlands. Die titel is echt vreselijk. Maar in het Engels heet het die Examined Life.
Ja, ik heb wel... leuk dat je het zegt, Joost... maar ik heb één van mijn boeken naar die titel ook.
Oh, welk boek
mijn
was dat?
Mijn Leven, een handleiding
Oplossingen.
Genoemd.
Ja, dat is die met die leuke selfie van jou erop.
Ja.
Maar wat ik daar het leuke aan vind, is dat hij de hele tijd een probleem aankaart. Of nee, hij doet het eigenlijk andersom. Hij heeft, die Stephen Gross, die psychoanalyticus, die heeft steeds patiënten. En hij beschrijft dat ze binnenkomen met een bepaald gevoel. Ze kunnen niet slapen. Of hij heeft bijvoorbeeld één patiënt die valt de hele tijd in slaap op de sofa. En dan gaat hij eigenlijk onderzoeken wat er nou aan de hand is. En heel vaak is het probleem dan iets anders dan waarmee ze binnenkomen. Dus het is bijna die case studies zijn bijna een soort van kleine detective. Van mensen voelen iets en eigenlijk blijken ze iets anders te voelen dan dat ze denken dat ze voelen.
Het is niet een whodunit, maar een what did it.
Nee, dus hij heeft bijvoorbeeld één patiënt die valt de hele tijd in slaap.
Yeah.
En dan denkt hij, oké, is je leven zo druk? Maar uiteindelijk gaat het over... De patiënt speelt zich wat langer geleden af. En die patiënt is homo. Het zijn de jaren 90. En eigenlijk blijkt hij gewoon als de dood te zijn om HIV te krijgen. Hmm. En dan gaat HIV dus wel van ik moet met mijn angsten naar de psychiater. Maar eigenlijk zijn die angsten zo groot dat hij niet over kan praten. Ja. Dus uit een soort van beschermingsreactie valt hij in slaap. Hmm. En hij heeft heel veel van dat soort mooie studies.
Wat was jou bijgebleven, Maya?
Diegene die altijd ligt. En dat die komt hier. Ja, het is bijna jammer om het hier zo te verklappen. Het is gewoon een heel aangrijpend verhaal wat hij vertelt. Het mooie van het boek is ook dat het zijn eigenlijk zulke gelaagde verhalen. Die mensen, het is gewoon het volle leven waar het over gaat. Dat je het ook altijd een beetje vergeet wat nou echt de clue is. Terwijl er is wel een clue.
Maar wat is de clue van de persoon die altijd ligt?
Nou, je zegt, ik wil het niet weggeven, maar dit is wel de gelegenheid om het weg te geven. Nou, ik zal het een beetje afstand formuleren. Het blijkt gewoon dat hij vroeger deelde hij een geheim met zijn moeder. En zijn moeder is er niet meer, hij mist zijn moeder. En eigenlijk is zijn manier om zijn moeder in ere te houden om te liegen.
Wow, wat mooi. Ja. Maar mag ik even... mijn theorie over dat jij dit makkelijker leest dan bijvoorbeeld een zelfhulpboek... Mm-hmm. is dat het niet over jou hoeft te gaan. Dus jij hebt, net als waar we het net over hadden... Ja. romanpersonages kun je heel veel van leren.
Leg je even Marja op de sofa. Ja.
Nou ja, romanpersonages kun je makkelijk van leren.
Maar jij valt meteen in slaap, wat is dit? Ja.
Nee, dat is waar. Ja.
Want jij bent het niet, of zo.
Nee, maar dan ga ik alvast even voorschot nemen op... het boek wat ik dus nu heb uitgekozen en waarom ik er dan toch uiteindelijk het ook weer dicht sla, snel.
Nee, we mogen het gewoon meteen behandelen.
Ja, het zijn gewoon, uiteindelijk zijn het van die bijna journalistieke clichés die je om je oren krijgt. En ik hou er denk ik niet van als dingen te duidelijk op die manier onder woorden worden gebracht.
Maar
ja,
jij
wat
zei,
zegt dat over mij?
Dat je iets gekozen had dat aansloot bij een onzekerheid van jou. Ja, dus wat heb je voor ons meegenomen?
Ik heb het boek De Kracht van Vriendelijkheid. Hoe je aardiger wordt voor jezelf, anderen en de wereld. Ik dacht van, ik heb best wel last van... hoe moet ik dat nou zeggen?
Ja, hoe ga ik dat zeggen?
Ik zou wel wat aardiger kunnen zijn, denk ik. En ik denk dat ik er ook wel heel goed ben om aardig te doen. Maar ik voel me niet zo vaak aardig. Dus ik dacht, dit klinkt wel heel concreet.
Claudia Hammond.
Ja,
Claudia Hammond. En wat voor advies had ze voor je?
Nou, ze gaat uiteindelijk 7 sleutels tot vriendelijkheid aanreiken. En het is dan toch... Op een bepaalde manier hoop ik dan blijkbaar wel op een soort praktische handleiding. Maar dat is het niet. Het is eigenlijk een hele hoop... wollige taal rond wat vriendelijkheid kan zijn en dat het te maken heeft met empathie en hoe leuk het is om te letten op mensen. En weet je wel, je krijgt eigenlijk allemaal best wel voor de hand liggende dingen die ik wel weet.
Is er iets wat je nog hebt kunnen leren hiervan?
Nou, het is, kijk, ik kan me voorstellen dat het een leuk gezelschapsspel is. Dat ze zo aan het eind geeft ze dus een soort recepten, zegt ze. En dan, ik zal even een voorbeeld geven. Geniet van het warme gevoel dat vriendelijkheid geeft, is bijvoorbeeld zo'n recept.
Dat is een recept?
Dat je, als je vriendelijk bent, verminder je klachten als burn-out, stress en sociale angst.
Dus
maar ze geeft dus niet een praktisch iets. Weet je wel, alsof ik toch verwacht van, oh, maar ga nu de straat op en doe dit of dat.
Weet je?
En dat is het niet. Probeer in elke situatie iets goeds bij te dragen.
Het is niet heel concreet.
Nee, nee, ook omdat je denkt, jij gaat niet zeggen, probeer in elke situatie iets slechts bij te dragen. Nee.
Wie doet dat?
Ja.
Nou, empathie kun je oefenen. En, oh ja, dat is dan voor ons wel leuk, lees goede boeken. Ja.
Dat is zo grappig, want je hebt inderdaad over optimalisering gesproken. Je hebt heel veel van die cursussen hoe je fit kan worden. Ja. Zowel fysiek fit als mentaal fit.
Ja.
En dan een van de... Ze hebben altijd dan 7 of 12 stappen. En een van die stappen is altijd... Lees elke dag 20 minuten of 30 minuten.
Maar wat dan? Maar Minecraft?
Ja, dat wordt er dus niet bijgezegd. Ja. Maar het idee alsof je gewoon alleen aan lezen... dat je helpt met een beter mens worden.
Ik vind het wel opvallend dat ze wel zegt... van lezen in het bijzonder van fictie... stelt ons in staat de wereld te zien... vanuit een ander perspectief dan dat van onszelf. En dan vind ik dat... als ik dat zo zie staan in zo'n boek... vind ik dat eigenlijk ook alweer flauw.
Want?
Omdat het iets is wat heel vaak wordt gezegd. Dat je een beter mens wordt van fictie lezen. Weet je wel? Dat je hierin kan leven in anderen. Ja, en dat vind ik...
Het is nog nooit bewezen, hè? Nee, ook al schreeuwen literatuurwetenschappers het in een poging om hun fundings binnen te blijven.
Er waren inderdaad heel veel nazi's die echt keurig allemaal Rilke gelezen hadden.
Stalin, en een hele bibliotheek vol. Ja. Ja.
Maar oké, Marja, denk jij dat als dit boek, als je deze specifieke bezwaren niet had gehad, dat er wel een boek denkbaar is dat jou had kunnen leren om vriendelijker te zijn? Of is eigenlijk de poging al futiel?
Nou... Weet je, wat mij helpt is als soms mensen die ik ken of die ik vertrouw mij ergens op wijzen. Op, weet je wel, ik had het vandaag ook met iemand die wij gingen interviewen voor De Groene. En die me iets vertelde over wat boosheid eigenlijk is. En toen zei ze van, eigenlijk is het ook verdriet wat je voelt. En daar kan je een verdriet brengt, jaloezie met zich meebrengt, boosheid. Toen dacht ik, god, dat is zo'n andere kijk op... waarom je soms zo geërgerd kunt zijn aan mensen. Omdat je zelf denkt, ja, maar ik heb het ook niet makkelijk gehad. Weet je, gewoon bij wijze van spreken. Dus dat vind ik dan wel echt een enorme eye-opener. En ik hoop dat ik dat onthoud. En dat me dat ook wat zachter maakt of zo.
Maar de stap van het op papier zetten had waarschijnlijk de magie al uit deze uitspraak gehaald.
Misschien wel, ja.
Ik denk dat als dat hierin had gestaan, dat je had gedacht, wat betekent dit?
Ja, had ik het misschien niet eens gezien. Dus dat je nu het feit dat iemand gewoon even naar me kijkt en even dat zegt... dacht ik van, oh ja.
Dus in verbondenheid, wat tegenwoordig ook weer zo'n hip woord is in de zelfhulpwereld.
Ik denk wel dat het beste werkt. Ja. Ja. Maar goed, en heel praktisch, maar ik weet niet of dat echt onder het zelfhulpgenre valt. Ik heb wel heel veel gehad aan zo iemand als Marie Kondo bijvoorbeeld.
Echt waar?
Ja.
Oh. Vertel, aan dat televisieprogramma van haar.
Nee, dat opruimboek, dat heb ik ook echt gevolgd.
Je hebt echt als een van de eerste grote stukken geschreven in De Groene.
Ze heeft me echt geholpen om een kamer op te ruimen.
Mijn probleem met Marie Kondo is dat ik gewoon letterlijk niet weet wat Sparks Joy betekent. Ik vind gewoon alles soms leuk en soms niet leuk.
Oké, nou ik kon wel echt gewoon heel intuïtief denken, zeker met kleren, van ja, word ik hier blij van of niet?
Oh ja.
En ik heb dus echt heel veel weggedaan. Ik merkte dat ik heel veel dingen met me meesleur uit een soort trouw aan objecten, waar ik in de praktijk gewoon helemaal niets meer aan heb, die me gewoon in de weg staan. En ik denk steeds, oh dat is leuk, want dan is die persoon nog bij me. Terwijl uiteindelijk was het alleen maar ballast. En dat heeft Marie Kondo me wel echt bijgebracht.
Oké, nou, ik vind het wel een goede positieve om op te eindigen. Dat er tenminste wel een zelfhulpboek is waar je echt iets aan hebt gehad. En jij hebt een soort collectie voor ons meegenomen.
Ja, wat ik heel grappig vind, Maya. Je hebt een boek met Hoe moet ik aardig worden? Ik heb in mijn kast een boek staan met Stop met aardig zijn.
Oh ja.
Maar ik heb het nog niet gelezen. Dus daarom ben ik ook zo vriendelijk de hele tijd.
Maar volgens mij is een van de beste is de best verkochte... zelfde boeken ooit is how to not give a fuck about anything.
Het is the subtle art of not giving.
Ja, the subtle art of not giving a fuck.
Dat ligt in elk vliegveld tot in het einde der tijden. Niet zo subtiel te zijn.
Nee. Ja.
Ik heb er veel gelezen tot ik eindelijk een psycholoog had. Een psycholoog mocht van mijn ouders. De grap is dat ik ook een aantal heb gelezen waarin literatuur een grote rol speelde. Bijvoorbeeld Hoe Proust je leven kan veranderen van Alain de Botton. Vormde mij het begin om Proust te gaan lezen. Dat was fantastisch.
Alain de Botton is die van de School of Life.
Ja.
En wat vindt hij dan bij Proust?
Allemaal hele kleine menselijke dingetjes. Eigenlijk wat Marjane net ook als voorbeeld noemde, wat die schrijfster tegen jou zei. Dat bijvoorbeeld iets als jaloezie een hele menselijke emotie is, een basisemotie. Maar daar gaan we aan voorbij, omdat we vinden dat het niemand flatteert. Dus op een gegeven moment heb je die vervelende tante van, of die oud-tante, het oude geld in die familie van de hoofdpersoon uit die boeken van Proust. En dan is die op van alles jaloers. En dan vergeeft hij het haar, terwijl hij over haar schrijft. Het is gewoon fantastisch. Kijk, ik kom ook uit een heel christelijke familie, waarin je voor elke gedachte ongeveer bestraft wordt. Weet je, kan beter gewoon niet denken. Als je christelijk bent. Ik heb er heel veel gelezen. Er is een aantal dat ik echt met plezier heb gelezen en waar ik ook echt wat aan had. En een van de allermooiste vind ik De Keuze. Van de Hongaars-Amerikaanse Eva Edith Eger. Ze is nu 97 jaar oud. En zij is ook al begint als de ballerina uit, ik geloof, jeetje, Auschwitz.
Ja.
Oh, wat erg. Want ik heb het een hele tijd geleden gelezen, jongens. En als meisje werd ze gedeporteerd. Ze was Joods. En ze stond met haar moeder en haar zus in de rij. En toen vroeg een van die bewakers, die vroeg van over haar moeder van, is dat je moeder of je zus? En zei ze, nee, dat is gewoon mijn moeder. Toen werd die moeder in een andere rij gedaan. Want toen wisten ze haar leeftijd. En daar heeft ze haar hele leven spijt van gehad. Van ja, ik had dus kunnen zeggen dat het mijn zus was. En had ik mijn moeder bij me gehad. Dus dan heb je een beetje... En daarnaast ging ze nog dat hele kamp overleven met alle... Ze is uiteindelijk door de geallieerden... is ze uit een stapel lijken geplukt van... Oh, volgens mij leeft deze nog.
En, oh god.
Ja. Nou ja, het is gruwel op gruwel. Op een gegeven moment zitten zij en haar zus... Die moeten dan herstellen in een dorpje verderop van dat kamp. En dan gaan ze zich wassen met zeep. En op een gegeven moment beseffen ze zich... dat het zeep is gemaakt met het vet... Ja, van die.
Jezus,
maar. Oké, maar goed. Nu
ja,
over
wat, is het zelf, wat is de les die erin zit dan?
De grootste les. Kijk, natuurlijk is het een les in nederigheid. Want ja, als je dit soort shit hoort, dan denk je, ja, ik ga me even geen zorgen meer maken over het literaire veld of alles wat mijn eigen ego maar kan deuken. Maar wat het mooiste is, is dat vertelt zij dat ze in het begin van die rij staat. Haar moeder is er nog bij haar, dus voor die selectierij. En je ziet op de achtergrond zie je de torens al roken. En dan zegt die moeder gewoon echt voor de vuist weg... Oh ja, by the way, chicks. Want haar zus is er ook bij, het zusje van Eva Eger. Je kan altijd nog besluiten waar jij aan denkt. Dus waar je ook bent, het is aan jou waar je je focus op richt. Weet je? En dan wijst ze volgens mij in mijn herinnering naar een soort bloempje in Auschwitz, weet je wel. En nou ja, dat klinkt heel banaal, maar dat is een soort life-changing en levensreddend inzicht voor haar. Ja. En ik ben heel erg...
dus die vrijheid, die heb je in je hoofd.
Ja, alleen de ellende is... Kijk, en zij is dus na de oorlog naar Amerika geëmigreerd. Heeft de avondopleiding tot psycholoog gevolgd. Is ook helemaal hoog in de academische ladder gekropen. En zij vertelt ook heel veel over haar eigen patiënten in het boek. En waar heel veel van die patiënten tegenaan lopen. Het zijn vaak ook patiënten met trauma. Is het niet uit de Tweede Wereldoorlog, dan wel uit Vietnam. Maar gaan ze maar door. Waar ze tegenaan lopen is dat ze in een soort van denkloop komen. Want het is natuurlijk heel comfortabel om telkens hetzelfde te blijven denken. Ook al zijn het destructieve gedachten. Ook al zijn het gedachten die je angst aanjaagt. Het is veel enger om iets nieuws te gaan denken. En dit zet ze gewoon heel erg mooi uiteen. Dus dat is een van de boeken waar ik heel veel aan heb gehad. En die ik ook echt koester. Maar waar ik nu ook aan moet denken. En dat wilde ik eigenlijk niet bespreken, omdat ik gewoon, het is een heel dik boek. Maar wat ik wel even wilde aanstippen, ook naar aanleiding wat jij zei, Maya. Mm-hmm. The Body Keeps the Score van Bessel van der Kolk is natuurlijk ook een opeenstapeling van getuigenissen. Hebben jullie het gelezen trouwens?
Nee? Wel veel over gehoord natuurlijk.
Het is heel boeiend, want op een gegeven moment heeft hij ook een aantal veteranen die zwaar getraumatiseerd zijn. En op een gegeven moment beseft hij, jeetje, ze houden het trauma in leven... omdat het hun een bestaansreden geeft. Omdat ze anders voor niks hebben overleefd.
Oh ja.
Goede inzichten. En wat het leuke aan hem is... en dat is waarin zelfhulp mij wel indirect heeft geholpen. Hij zet een aantal therapieën uiteen. Wat je dus kan doen als je van bepaalde dingen last hebt. En ik heb in mijn jeugd met behoorlijk wat geweld te maken gehad. En dat boek gaat er ook over EMDR. Nou ja, dat heeft echt mijn leven helemaal verbeterd. Dus het kan je wel op ideeën brengen. En nogmaals, het zorgt ook dat je kan reflecteren. Tegelijkertijd, en dat stipte Joost net ook al aan... het is gericht op een heel af en toe op een heel concept van maakbaarheid. Dat je met één boek het wel op kan lossen. Terwijl, en bedoel, ik zit ook al jaren in therapie... ik wil even alles aan het opbiechten trouwens, jongens... dat... Je moet het ook in gesprek met mensen doen. En dat is ook een van die punten die Bessel van der Kolk maakt. Een deel van trauma is niet narratief. Dat is kinetisch, dat is fysiek. Daar moet je soms met een haptotherapeut mee aan de slag gaan. Soms met sport, soms met EMDR of met EFT. Maar het kan wel, heb ik echt al gemerkt, de boel vergroten. En,
ja, het grappige is wat je ook zegt. Dat ik bedoel, we hebben natuurlijk ook heel veel bij de Groene, hebben ook veel stuk gehad over... burn-out, dat is de grootste volksziekte in Nederland ongeveer.
Ja, levensfase inmiddels. Ja.
Ja. En er zijn ook mensen die het zeggen van... ja, dan krijg je allemaal zelfhulpboeken over hoe je van je burn-out af moet komen. En wat is het doel dan? Ja, jou een betere werknemer te maken.
Precies.
Terwijl je ook zou kunnen zeggen... is dat nou waarom we op aarde zijn? Om allemaal de best mogelijke werknemer te zijn.
Nou, precies dit. En er is vanuit de zenhoek een heel grote beweging geweest een aantal jaar geleden. Omdat men in Silicon Valley allemaal van die zen-trainers inhuurde. Zodat iedereen daar, als ze zich dreigden over te werken... via het aanleren van concentratie en meditatietechnieken... het werk gewoon beter volg kan houden. Maar dan ben je niet bezig met spirituele verrijking... maar simpelweg met enablen.
Ja.
Dus inderdaad, het is super bezwaarlijk dit.
Ja, net als die pingpongtafel die bij alle hippe bedrijven staat. Ja. Van, wij zijn zo van het pingpongen. Nee, jullie zijn van het overwerken.
Ja.
Anders ga je thuis pingpongen.
En pingpong is eigenlijk een vorm van EMDR, weet je wel. Dus je onttraumatiseert ook je werknemers meteen. Dat is heel slim.
Dat boek Body Keeps the Score, is dat ook, hoe is dat geschreven? Is dat geschreven ook als een handleiding?
Nee, het is echt Het is eigenlijk is het een levensgeschiedenis van hem. Hij heeft ook trauma's meegemaakt. En kijk, gedurende zijn leven, die man is nu halverwege de 70, heeft het traumaonderzoek, want daar is hij in gespecialiseerd, enorme stappen genomen. En die man, dat is heel grappig, een soort Freek Vonk van de, psychologische wereld.
Hij was zomergast. Oh,
hij, was, oh,
hij ging
ja,
alles
hij
ook zelf uittesten.
Een moeilijk verstaanbare man.
Ja. Hij heeft wat de binnenlogen van die luie lippen hebben. Je kon niet een soort zwabber waar af en toe lettergreep onder vandaan kwam.
Want ik begrijp nu ook zelfhulpboek. Jij noemt het ook een zelfhulpboek omdat jij er veel aan hebt gehad.
Nee. Ik zou het niet als een zelfhulpboek willen categoriseren. Maar het is wel een behulpzaam boek, laat ik het zo zeggen. Ja. Omdat het je op bepaalde therapievormen kan brengen. Mm-hmm. En hij test alles ook. En hij laat ook dus zien wat tegenwoordig je met psychedelica kan. En dan heb je met die zomergasten aflevering ook gezien.
Ja.
Met een man die, was het LSD jongens of ecstasy?
Ja, LSD volgens mij.
Zoiets. Aan zijn trauma's ging ontkomen. Maar als je puur gaat kijken naar het idee, kan een boek mij helpen. Ik denk dat het maar in hele beperkte mate is. Net zoals trouwens overigens een therapeut je tot op zekere hoogte maar kan helpen. Een heel belangrijk deel, en dan komen we terug op het boek van Eger, waar ik het dus net over had, de keuze. Je moet zelf een keuze maken over hoe je ernaar gaat kijken.
Ja.
Of, om het maar met Rilke te zeggen, Du musst dein Leben ändern.
Ja.
Maar de keuze van Eger is dus niet per se de keuze die ze maakt door antwoord te geven op een vraag, maar de keuze is hoe kijk je naar...
Ja.
Oké, hoe kijk je naar je leven? Hoe kijk je naar de gebeurtenissen?
Ja, en ook hoe verdomd moeilijk het is om van bepaalde dingen af te komen. Zeker, bijvoorbeeld, kijk, de Holocaust is nogal lastig te verwerken. Dat is gewoon verschrikkelijk.
Ja, ja.
Je bent geamputeerd voor het leven, maar ze heeft er wel nog iets van gemaakt. Daar draait dat om. Ik denk tegelijkertijd ook, je ziet ook een opkomst van heel veel zelfhulpboeken de afgelopen jaren. Kijk, Joost heeft hier al een boek van een militair liggen. Ik heb een tijd geleden van Die Carter, Nu of Nooit, wat echt ook zo'n CPMB-tophit was gelezen. En daarin staan adviezen die je eigenlijk in elke fatsoenlijke opvoeding al gehad moet hebben. Weet je, hoe overleef ik mijn dagen? Nou, ga eens gestructureerd kijken. Ik heb leerlingen in mijn klas, dat er gewoon dikke chaos bij is. Ga sporten, weet je wel. Ga af en toe mediteren en dan niet om je hoofd draaiend te houden in een competitieve werkcultuur, maar omdat het gewoon goed is, ook voor de neuronale verbindingen. En in deze overgeseculariseerde samenleving, waarin alle grote verhalen lijken te zijn opgegaan in rook, missen we ook die verhalen waarmee je jezelf kan handhaven, waarmee je je emoties leert te reguleren. En ik heb soms het idee dat we, en nu draai ik heel erg af, maar dat we met de secularisatie, maar ook met het chronische intellectuele autoriteitsprobleem dat we hebben, onszelf ook heel erg verarmd hebben en duizenden jaren aan mensenkennis en hoe je om moet gaan met mens zijn hebben verworpen.
Want dat valt me wel soms op bij zelfhulpboeken, dat de lessen die er dan in staan zo ongelooflijk bazaal zijn.
Ja. Of recht uit de Bijbel komen.
Ja.
Ja, weet wel? Van, doe een ander niet aan wat je zelf ook niet zou willen.
Ja, wat ga je niet willen toegeschreven, doe ook een ander niet. Nee, inderdaad.
Maar over duizenden jaren aan kennis gesproken, dat doet me denken aan een vraag die wij hebben ontvangen. Toevallig. En dat is deze vraag. Beste boeken FM'ers, omdat ik plots weer een halve paniekaanval kreeg bij het besef dat er naast de enorme hoeveelheden boeken die er worden uitgegeven, ik las net dat het er in het Nederlandse taalgebied alleen al 50 per dag zijn, ook nog eens massa's secundaire literatuur en analyses over die boeken of literatuur in het algemeen verschijnt. Vandaar mijn vraag. Lezen jullie literaire tijdschriften, à la The New York Review of Books, Times Literary Supplement of dichter bij huis De Gids, Tirade of De Revisor? Hoe kan een mens dit, naast het lezen van boeken, in godsnaam bijhouden? Nog een bijkomende vraag, indien jullie bevestigend antwoorden op de eerste, welke tijdschriften zijn aan te raden? Ik zie door de bomen het bos niet. Please help me out here. Veel liefst van een erg trouwe en tevreden luisteraar, Nico.
Dat is een heerlijke, mooie en concrete vraag.
Ja, oh my god. Ja. Ja, we klagen natuurlijk nooit over vragen die wij ontvangen, maar
nee.
Nico
Deze
wint.
Dat is wel erg goed gedaan. Ja.
Anybody.
Nou, ik vind weinig, en ik word er thuis altijd mee gepest, zo lekker als de reviews of books lezen.
Oh my god.
De London Review of Books.
Nu ga je er ook werk ook mee gepest books
en de Book Review, een Book Forum. En voor mij is dat heel fijn. Dat zijn echt de lange besprekingen. Dus dat echt, zeker de site van de London Review of Books, die heeft dan altijd bij staan hoeveel woorden het stuk is. Dat je echt denkt, 4000 woorden over Shanna in de 14e eeuw. En wat ik het fijne aan vind, is dat ze en vaak heel goed geschreven zijn. En soms ook, zeker ik hou heel erg van, zeker geschiedenisboeken. En Ja, dat zijn vaak van die dikke boeken die je niet altijd helemaal zelf kunt lezen. Want dan, dat zijn echt te zware boeken om te lezen. Maar dan heb je echt de boekvervangende bespreking. Ja. Dus dan heb je een bespreking die zo uitgebreid en zo lang is.
Zo doe jij het.
Dat je eigenlijk dat boek dan al voor een heel groot deel. En dat je precies weet van oké, als ik het ga lezen, waar lees ik het dan voor? Dus dat helpt heel erg.
Maar om Nico's vraag even te herhalen, waar vind je in godsnaam de tijd om dit te doen?
Nou, kijk, vooral Nico. Ik ben werkzaam bij de Groene Amsterdammer. Dus het is ook gewoon mijn werk om dit soort dingen te doen. Ja. Ik bedoel, mensen vragen ook heel vaak aan ons van, oh, hoe vinden jullie de tijd om al die boeken te lezen? Ja, dat is letterlijk ons werk. Dat is letterlijk waarvoor we betaald worden.
Ja.
Dus ja, nee.
Maar heb jij niet, want daar heb ik dus wel last van. Ik lees ook heel veel over literatuur en ik heb heel lang een abonnement gehad op de London Review of Books. Nu heb ik een abonnement op de New Yorker en op Bookforum. Nou, Nico, Bookforum kan ik je echt heel erg aanraden.
Bookforum kan ik je heel erg
dat
aanraden.
Dat komt ook niet zo heel vaak uit. Daar hoef je ook niet heel zenuwachtig van te worden.
Zo goedkoop ook.
Ja, maar de zenuwen, die deel ik ook wel heel erg over. Want dat vind ik wel opmerkelijk aan jou, Joost. Jij leest het, maar je wordt niet nerveus omdat je denkt, oh ja, maar ik had ook nog dat kunnen lezen. Daar heb ik echt wel last van.
Het komt door dat
bij mij stapelen zich dat op.
Een soort lezersfomo.
Ja. Ja, ook omdat ik merk dat als ik gewoon de tijd ervoor neem, ik denk heel vaak, ik ga niet de dag beginnen met de krant. Nee, ik begin hem gewoon met de London Review of Books. Daar word ik eigenlijk opgewekt ervan.
Ja.
Maar ja, dat voelt ook zo onthecht, weet je wel. Dat is ook een soort, ja.
Nou, misschien is het advies is om sowieso te accepteren dat je iets laat liggen in het leven. En ja. dat zijn bij boeken is dat heel makkelijk, want dat is sowieso bijna alles laat je liggen. Dus misschien is het advies dan om je te beperken tot één publicatie. Dat je gewoon denkt
het klinkt heel flauw, maar hij zou sowieso natuurlijk is hij heel erg geholpen met de dichters en denkers in
van
de Groene Amsterdammer.
Amsterdammer. Hey, ja, mooi.
Ja, maar dat is alleen als je interesse hebt heel erg in
de gids.
Ja. Wat de Groene Amsterdammer interessant vindt, toch?
Maar dat is toch die andere bladen toch ook?
Ja, maar daarbij herken ik altijd een selectie. En dat is fijn. Dat een ander die je kunt vertrouwen de selectie maakt.
Dat is waar. Dat is zeker waar. Ja. Dus als je inderdaad de Groene redactie genoeg vertrouwt om te denken van zij kiezen de dingen uit die echt belangrijk zijn of de moeite waard
wordt
zijn.
Op een goede manier boeken geanalyseerd.
Dan kun je ook verder rusten, wetend dat je in ieder geval een paar interessante dingen te lezen.
Maar ik heb het wel dat ik zelden. Ik kan wel altijd de tijd en de rust vinden om van die lange besprekingen te lezen. Maar ik kan zelden de rust vinden om korte fictiestukken te lezen. Zoals de New Yorker, die publiceert elke week een kort verhaal. Dat sla ik elke week over.
Echt waar?
Ook al is het van de meest gerenommeerde schrijver.
Dat is het enige wat ik lees in de New Yorker.
Kan ik dat niet opbrengen.
En dat zijn altijd hele leuke verhalen.
Ja, het is altijd beter dan alles wat je hebt gelezen in de week daarvoor. Ja, dus dat is misschien.
Ja, ik vind het ook echt altijd hele leuke.
Ja, ik vind de rest van de New Yorker te moeilijk. En het gaat ook altijd over, zeg maar, restaurants in New York. Dus
dat vind ik leuk. Ik lees altijd precies welke films waar draaien in New York.
Dus onze concrete adviezen. Maak je geen zorgen. Andere mensen lezen altijd meer dan jij.
Ja, maar weet je, kan ik daar iets aan toevoegen? Nog een klein ding. Want ik als student las ik wel alles wat los en vast. Maar ik heb er ook echt de tijd niet voor. Maar het is wel zo, als ik een boek lees, dus primaire literatuur tot me neem, probeer ik wel mijn secundaire literatuur aan te passen. Dus dan ga ik online ook naar oude, weet je, naar de Koninklijke Bibliotheek, naar oude, weet je, edities van Maatstaf, om daarin, weet je, te grasduinen en zo. En ja, wat ik ook heel erg ga aan, de Parelduiker. Maar ik hou gewoon
ook heel leuk.
Van oude literatuur. Dus dat is ook echt wel
zo. Oh ja, de Parelduiker. Die
is dat ook wel echt dat ik begon nog niet eens met schrijven, maar gewoon met lezen. En ook begon te recenseren voor De Groene. Heb ik er zoveel aan gehad om besprekingen terug te lezen van boeken. En dat je echt een goede recensent lees je niet omdat hij een helder, duidelijk oordeel heeft, maar omdat hij laat zien hoe hij of zij het boek leest. En welke gedachten erin worden meegenomen. Ik bedoel, een goede recensent leert jou lezen.
Absoluut mee eens.
En dus daarom vond ik dat heel belangrijk, dat soort review bladen ook erbij te doen.
Ja. Dus nou, in ieder geval, goed dat je ernaar op zoek bent.
Ja.
Ga het inderdaad lezen.
Ja,
ik moet zeggen dat ik wel.
Ja, we hebben niets van Nederlands literair tijdschrift genoemd. Maar dat Nederlands literair tijdschrift is ook weer een ander soort eigenlijk.
Maar kan het huidige.
Ja, we hebben natuurlijk de Nederlandse boekengids, die echt reviews doet. Maar dat is eigenlijk het enige.
Ja, dat is heel academisch.
Ja, wat academisch.
En dan heb je natuurlijk tijdschriften als De Revisor en Maatstaf.
Maar ik kan het huidige nummer van de gids heel erg aanraden. Dat is het nummer over eten.
Oh, ik heb nog niet gezien.
Dat is echt een geweldig nummer om te lezen. Er staan gewoon een heleboel super interessante bespiegelingen in en mooie gedichten. En,
is dat nu al uit?
Dat is nu al verschenen.
Oké, leuk.
Dus dat kan ik je ook van harte aanraden. Vooral het eerste essay.
Hey, kennen jullie de Pussy Boys?
Wat
zeg je?
Oh, ja, Pussy zeker
Boys.
Weten.
Hebben jullie wel eens gehoord van de Pussy Boys?
Ja.
Ja. Dat zijn twee jongens, Jos Nargi en Joep Hendricks. En die brengen poëzie tot leven. Nou ja, ik wil zeggen, zoals het nog nooit gedaan is, maar hier tegenover me zit Ellen Dekwits. Dus die weet wel hoe je poëzie tot leven brengt. Maar de Pussy Boys hebben nu een nieuwe voorstelling, Perec. Een enthousiaste en humoristische ode aan Georges Perec. Georges Perec kennen we allemaal als, ja, hoe moet je hem noemen? Dat was zo'n schrijver, zo'n Franse schrijver uit de vorige eeuw die...
Een beetje experimenteel.
Nou, niet bijvoorbeeld... een beetje experimenteel, super experimenteel.
Ja, hij heeft bijvoorbeeld een boek geschreven waarin hij alle E's
vermeed,
ja, toch?
Ja, het manco. Het is eindeloos. Het is één keer vertaald. Dat is natuurlijk een ongelooflijk werk. Mm-hmm. Het manco.
Ja. Ja.
En hij was zo'n schrijver die inderdaad een fascinatie had voor de normale dingen om ons heen. De dingen die zo gewoon zijn geworden dat we ze haast niet meer opmerken. En hij noemde dat het ongewone. En dus hij heeft inderdaad een heel boek geschreven over een interieur van het huis. En gewoon alle spullen die erin zitten. Wanneer zo'n heel...
De dingen.
Ja. Waardoor een heel leven tot stand komt op basis van de dingen die iemand verzamelt. En die speelse geest van Perec nemen Jos en Joep mee in hun nieuwe theatervormen die ons vertragen en ons weer bewust maken van alle normaalste dingen om ons heen. En volgens mij is het een hele toffe voorstelling. Ik ken best wel mensen die fan zijn van Perec. Perec is ook bekend van...
Ik herinner mij, of niet? Of is dat niet van Perec?
Ja.
Je me reviens.
Wat rolt dat natuurlijk van de tong, jongens.
Ongelooflijk, hè?
Misschien moeten jullie ook een theatervoorstelling maken.
Dat was echt zo iemand die al het mogelijke uit literatuur haalde en uit taal haalde. En zo iemand die eindeloos verhalen ging herschrijven en dan steeds uit andere perspectieven en zo eindeloos door. En zij hebben daar een voorstelling over gemaakt,
ja,
Perec.
Ze zijn zo enig.
Ja, zij is goed.
Ja, ze zijn echt heel erg leuk.
Jij kent de Pussy Boys.
Ja, ik heb ze meerdere keren zien optreden.
Oh my god, seal of approval.
Yeah.
Ja, nee, maar ze stonden ook gewoon op de parade aan, en op Oerol,
ja,
en zo.
Ja, echt fantastisch. Ja.
Maar Joost, heel leuk, waar kan ik dit zien?
Nou, dit kan je eigenlijk door het hele land heel zien. En als je nou precies wil weten waar en wanneer ze spelen, van maart tot en met mei, dan moet je kijken op www.pussyboys.nl.
Oké, dankjewel. Dan wil ik eigenlijk jullie even een situatie voorleggen die mij na aan het hart ligt.
Oké.
Namelijk mijn carrière.
Ja, je carrière.
Ja, ja. Het staat er niet al te best voor.
Nee, en niet alleen je carrière.
Joost is in een bui vandaag. Dus ik dacht, ik schakel hulp van buitenaf in. En dat deed ik in de vorm van dokter Lois P. Frankel. Zij heeft namelijk het boek geschreven, Nice Girls Don't Get the Corner Office. Ah, en dat is wat ik wil natuurlijk, de corner office. Jullie hebben die wel.
Wij hebben ontzettend corner.
Ik ga even twee halen, jongens.
Nee, kijk, jij hebt natuurlijk de denkbeeldige corner office, heb jij ook. Want jij hebt als vrouw heb jij een vlammende carrière voor jezelf opgebouwd. Zelfs geldt voor jou, Marja. Ik ben daar nog niet. Dus ik had de hulp van Lois P. Frankel nodig. Dus ik heb dat boek ter hand genomen. Dat bleek uit 2004 te komen. Toch zat het voor in mijn geest. Mm-hmm. Dus zij heeft het goed gedaan.
Mm. Maar dit is ook gewoon... Dat vind ik toch wel grappig dat in die zelfhulpboeken er een aantal titels zijn... Ja, die ook
die
al 30 jaar
doen.
Oud zijn.
Classics,
meteen classics zijn op een of andere manier.
Ja, en dat is grappig als je dat zegt. Want dit boek kwam wel echt ontzettend gedateerd op mij over.
Oké.
Er zit bijvoorbeeld een lemma in waar ze je aanmoedigen om parels te dragen. Want dat is een klassiek sieraad.
Ja.
Dan denk ik van, dan moet je, kom je echt niet meer mee.
Dat is wel wat ik zou zoeken in een zelfhulpboek.
Ja.
Je wil toch dat advies, weet je wel.
Ik wil gewoon van top tot teen worden geadviseerd.
Oké. Maar ja, dan kan ik het boek echt van harte aanraden. Het is super concreet. Er staat bijvoorbeeld ook in, leer schaken.
Ja.
Want dan ga je strategie begrijpen.
Oh, ja.
Maar goed, de strekking
En je
is...
kan er interessant over doen. Van, ik heb dit weekend geschaakt.
Nou ja, zij heeft ook een heel hoofdstuk over met mannen meepraten. Oh. Dus dat zou wel heel handig zijn.
En hoe
zijn.
Moet je met mannen meepraten?
Je moet je verdiepen in honkbal.
Oh ja, dat is wel heel Amerikaans dan inderdaad. Okay.
En zegt ze ook bijvoorbeeld, leer moppen vertellen?
Nee, ze vindt juist dat je minder moet glimlachen op je werk.
Ja,
kijk, ik doe er nu wel lacherig over. De strekking van het boek is vrij interessant. Ze zegt, het gedrag dat je op de werkvloer vertoont als vrouw... Het gaat natuurlijk wel heel specifiek over de zakenwereld. Dus niet helemaal toepasbaar op mijn carrière bij de Groene Amsterdammer. Maar ik leer overal waar ik leren kan. Zij zegt, het gedrag dat je vertoont op de werkvloer... dat is eigenlijk al, heb je al geleerd, op het schoolplein. Dus alles wat jou is verteld over de omgang met jongens... heb je gewoon klakkeloos overgenomen in je omgang met mannen. Bijvoorbeeld, meisjes plagen, zoentjes vragen. Dus als een man lullig tegen je doet, betekent dat hij je aardig vindt. Of weet ik veel, dat je dan leert om behulpzaam te zijn en te glimlachen. En dat jij altijd degene bent, bijvoorbeeld was ik op het schoolplein, degene die de juf ging helpen om te bezemen op het schoolplein. Oh, want ik dacht, God. dat is handig als ik dat doe.
Dat je nog leeft.
Ja, erg hè? Stond ook in, dit zullen wij leuk vinden om te horen, Joost. Je baas is niet je vader. Behandel hem niet als zodanig. nee, er waren... deze algemene strekking van... je bent als vrouw, ben je nooit vrouw geworden. Je bent gewoon een groot meisje geworden. Je gedraagt je nog steeds als een meisje.
Oh, is zij ook van Cat Over Cute?
Nee, dat is wel hetzelfde genre.
Dat heb ik jou zo vaak horen zeggen. Dat jij zo vaak over mensen, vrouwen hebt horen zeggen. Get over cute.
Ja, daar gaat dit dus heel erg over. Je mag bijvoorbeeld niet op je voet zitten.
Nee.
Als je snapt wat ik bedoel. Ja. Dat je één been onder je vouwt. Ja. Heel veel vrouwen doen dat. En dan dat gaat helemaal mis. Want je zit dan scheef in een soort weerbare positie. Je ziet eruit alsof je bij iemand op schoot wil zitten, zeg maar. Ja. Dat moet je vermijden. Dus het wordt heel concreet. Maar het is ook vager dan dat. Zeg bijvoorbeeld, we verwarren het terugnemen van controle met iets wegnemen. Dus je hebt dan bijvoorbeeld, als je de macht die jou sowieso al toebehoort, als je die neemt, dan heb je het gevoel dat je iemand iets aan het afpakken bent. Maar dat is niet zo. Je had het al. Dat soort dingen zegt ze dan. Oké, bijvoorbeeld als je denkt, ik vind dat ik degene ben die dit project het beste zou kunnen sturen. En dan ga je dat zeggen tegen je mannelijke collega. Hey, Frank.
Een neutraal voorbeeld.
Ik ben gevraagd. Wat?
Ik vind dat ik dit beter kan aansturen, aangezien ik hier meer verstand van heb dan jij. Het gevoel dat een heleboel vrouwen hebben is dat ze Frank iets aan het afpakken zijn.
Ja.
Maar dat is niet zo. Want jij had dit al. Dat is wat zij tegen je zegt. Maar het boek is wel vooral ook heel grappig. Want adviseert je bijvoorbeeld om een Facebookpagina aan te maken. Om een online presence te beginnen. Maar ze raad je af om te bloggen. Want op een blog heb je de neiging om heel persoonlijk te worden.
Oh ja, dan word je zo'n babbelaar.
En dan ga je dingen over je kinderen schrijven en dat mag je niet. Als een man iets tegen je zegt. Oké, misschien ga ik dit even aan jou voorleggen, Marja. Stel je voor, een man in een werkzetting maakt een denigrerende opmerking over het feit dat jij een vrouw bent. Wat zou je dan moeten zeggen volgens Lois B. Frankel?
Jeetje.
Kan je een voorbeeld geven van een denigrerende opmerking?
Nou, zij zei als een man je bijvoorbeeld beticht van klungeligheid die bij vrouwen zijn hoort.
Ja, oké. Okay, ja,
hij zegt dan wel van, maar vrouwen zijn ook zulke warhoofden.
Je bent net tegen me aangefietst. Of zo.
Dit hoeven de mensen niet te weten. Nee. Weet je wat Lois B. Frankel over zou zeggen, Joost? Ja. Neem je privéleven niet mee naar werk. Anyway. Frank heeft op werk tegen jou gezegd.
Lois B. Frankel.
Denkbeeldige Frank van kantoor heeft tegen jou gezegd van... Geen wonder dat jij dacht dat die vergadering op dinsdag was.
Nul neurotisch hoesten.
Vrouwen hebben altijd te veel dingen tegelijk in hun hoofd. Dus die kunnen nooit een keer dingen tegelijk op het juiste moment doen.
Ja, en nu moet ik niet zeggen wat ik zou zeggen, maar moet ik zeggen wat...
Wat zou jij zeggen als je niet de adviezen van Lois had gevolgd?
Ik denk dat ik heel snel zou gaan lachen. En niet bevallig of glimlachen, maar gewoon uit zou lachen.
Ja, oké, dat is misschien wel wat ze zou doen.
Veel mensen zien uitlachen door de jaren heen. Dat wel erbij gezegd.
Haar advies is veel raarder. Het is een heel specifiek grapje. Ze zegt namelijk, als iemand zo'n grapje maakt... Ik wil jou wel eens op deze hakken zien lopen.
Oh, jeetje. Oh.
Erg, hè?
Ja, ja.
Daaraan kun je wel heel erg merken dat het 2004 is in dit boek.
Ja.
Jezus, terwijl we in 2004 al dachten dat we zo ver waren, jongens. Ja. Ik weet gewoon dat iets later, na 2004, Female Chauvinist Pigs uitkwam van Ariel Levy.
Oh,
en we allemaal dachten van, oh, nu hebben we het licht eindelijk gezien, we snappen het. En ze heeft ook nog veel looser advies dan dit. Ze zegt bijvoorbeeld, ze heeft een hoofdstuk, je hoeft niet het morele geweten te zijn van je kantoor. Denk, dat is op zich goed advies. Maar ze bedoelt dan specifiek, als jullie iets illegaals aan het doen zijn, hoef jij niet degene te zijn die aan de bel trekt.
Oh,
wat leuk. Jessicus heeft gelezen.
Dat is echt heel raar.
Dit is het geheim van Dillingen. Je hoeft niet het morele geweten te zijn. Niks heel
erg. En een paradox die ik vind optreden in dit boek, is dat het de hele tijd natuurlijk gaat over je onzekerheden afwerpen. Je natuurlijke onzekerheden die je met je meedraagt als vrouw. Maar dat een heleboel van deze dingen die hierin staan super onzeker op mij over zouden komen. Bijvoorbeeld het advies dat zij geeft. Zij zegt, een heleboel vrouwen praten te zacht of te hoog. Wat moet je daar dan aan doen volgens haar? maak een geluid zodra je 's ochtends wakker wordt. Dat is de natuurlijke toon van je stem. En probeer die de hele dag vol te houden.
Ja. Jongens, maar dan ga je toch klinken als Elizabeth Holmes van Theranos. Dan klink je als een soort
Ja, zij heeft dat waarschijnlijk gelezen.
Maar je hebt dit nu tegen mij gezegd en ik vergeet dit gewoon nu niet meer.
Nee.
Ik ga dit toch proberen. Nee, het is iets wat ik heel vaak bij mezelf denk. En het staat er ook in dat je nooit het woord moet weggeven als iemand je interrumpeert.
Ja, dat staat er inderdaad in. Ja.
Ik ken één collega die, ik zal geen naam noemen, die ook moeite had met harder praten. En die kreeg toen het advies, je moet praten alsof je naar de overkant van de kamer praat.
Ja, dat is
en dat werkt volgens mij heel goed.
Uit de theaterwereld, ja.
Ja, maar ik zag gewoon ineens voor me al deze businessvrouwen met hun sensible pakken en hun parels en zo, die dan 's ochtends wakker worden.
Zo, oe,
als eerste. En dat dan de hele dag volhouden. En dat is dan zo kwetsbaar en zo onzeker en zo meisjesachtig.
Ja, dat is waar.
En er is nog één ander
ding. Dat je gewoon je moeder dan 's ochtends elke dag zo je moeder zo van de kamer boven hoort.
Het is echt zoiets van, oh ja, we gaan de jungle weer in.
En nog een laatste tip, die ik zeker niet ga toepassen, want ik denk dat ik echt zou instorten van onzekerheid als ik dit deed. Als je wil weten hoe je je make-up moet doen voor werk en voor het leven in het algemeen, ga met je rug naar de spiegel toe staan. Ik las dit en ik dacht, ze is tegen in de spiegel kijken. Dat is niet waar. Zegt, ga met je rug naar de spiegel toe staan. Draai je heel snel om. Het eerste wat je opvalt aan je gezicht, daar moet je iets aan doen.
Oh.
Wow.
Ja, het is echt heel heftig.
Jeetje, ik neem die ook mee, hoor.
En nog een heel slecht advies van Lois P. Frankel. Begin nooit over seksdiscriminatie op je werk. Als je seksdiscriminatie ervaart, leg dan in de eerste ervaring, in de eerste instantie de schuld bij jezelf.
Jezus Christus, nou, geen wonder dat hashtag MeToo nog zo lang duurde.
Nee, over seksuele discriminatie, of zeg maar seksuele intimidatie is super hard.
Okay.
Dat was op zich wel goed. En ze is bijvoorbeeld ook heel erg zo van, als je zwanger bent, zeg het meteen tegen iedereen. Dat is niet gênant. You can have it all. Mm-hmm. Maar ze zegt wel van, als je het gevoel hebt dat je wordt gediscrimineerd op werk, omdat je een vrouw bent, dan is het niet zo. Leer de regels van honkbal kennen.
Oké, dus als je het gevoel hebt dat je wordt gediscrimineerd, dan is het niet
zo. Nou, dan is het in ieder geval niet advisable om erover te beginnen. Okay. Ze zegt, ga bij een andere plek werken. In ieder geval verlies je macht zodra je erover begint. Toen dacht ik wel van, dit zouden wij nu nooit meer tegen elkaar zeggen.
Oké, Charlotte, ik ben nu wel heel benieuwd. Wat neem jij mee van dit boek om jouw loopbaan, je verdere loopbaan te optimaliseren?
Nou, één ding heb ik ervan geleerd dat ik wel heel goed vond. Want ik heb ooit een sollicitatie slecht gedaan, omdat ik dit ene ding verkeerd deed. Zij zegt, je moet altijd een paar seconden wachten voordat je antwoord geeft op een vraag. Ik deed ooit een sollicitatiegesprek. Ik had zo'n haast om te bewijzen dat ik het allemaal wel wist. Dat ik allemaal dingen zei die gewoon slordig geformuleerd waren. En maar half waar. En dingen waar ik geen verstand van had. Terwijl
je begon te bluffen als een man.
Nou ja, dat was niet eens wat zij zegt van, je straalt gewoon veel meer rust uit en zelfverzekerdheid als je even een paar seconden wacht. Ook al weet je het antwoord wel. Ja. En dat is blijkbaar een hele mannelijke manier van praten. Ja. Dat vond ik niet helemaal geloofwaardig, want voor mijn gevoel zijn mannen altijd meteen aan het praten. Ja.
Gewoon niet wachten tot de vraag af is. Gewoon al meteen antwoord geven.
Ja, en ze zei van, en dit is natuurlijk wel ook zo'n algemeen advies dat je ook van de vrouw om je heen hoort, wees nooit bang om over geld te beginnen. Geld is niet vies of eng. Je moet gewoon regelen dat je je geld verdient. Als mensen daar schamper over doen, that's on them. Oh ja, ook nog één ding. Doe alsof je plexiglas om je heen hebt. Die vond ik eerst heel vaag en toen wel heel leuk. Want ze zegt van, je kunt alles zien, je hebt het overzicht, je bent je niet aan het afsluiten, maar je kunt nergens door geraakt worden. Dus als iemand iets stoms tegen je zegt, het komt tegen je plexiglas aan.
Het is wel meditatief, hoor, om te denken. Ik weet niet of ik dat voor elkaar zou kunnen
krijgen. En deze wou ik nog even aan jullie voorleggen. Jezus. Of jullie dit goed advies vinden. Nooit je collega's te eten geven.
Wat?
Dan word je als een verzorger gezien. En dan ben je voor de rest van je carrière koffie aan het halen.
Nou, het is wel iets, wij doen bij De Groene doen we dat eigenlijk nooit, koffie voor elkaar halen, voor de hele redactievloer. En heel soms doe ik het. En dan vraag ik me altijd af, waarom doe ik dit?
Ja. Maar ze heeft het ook specifiek over trakteren. Dus koekjes mee naar werk of zo, nooit.
Okay.
Want dan zul je dus als moeder behandeld worden.
Ja, ook wel een goeie.
Denk erover na. Dus heb ik hier iets aan gehad? misschien als ik 20 jaar geleden in de zakenwereld was begonnen, had ik er wel iets aan gehad. Mm-hmm. Ik denk niet dat ik nu ga overstappen op parels. Zij zegt ook dat hoe ouder je wordt, hoe korter je haar moet zijn, bijvoorbeeld.
Oh. Okay. Je moet fietstassen nemen.
echt van die dingen.
Maar ik vind het heel leuk dat het zulke uiterlijke tips, want je hebt natuurlijk ook de rules, hè? Dat beroemde datingboek uit de jaren 90. En dan zegt ze, je moet hoop earrings indoen. Dat is maar 1 keer in de 15 jaar hip, weet je. Dus je ziet ook gewoon, vroeger, als ik toen in Groningen woonde, had je een café, de 3 L's, waar dan alle vrouwen boven de 30 die wanhopig op zoek waren naar een bevruchting gingen zitten. En die droegen ook allemaal hoop earrings, terwijl het toen echt heel erg uit was.
Oh, maar ik dacht dat het een soort tijdloos... Het is toch the bigger the hoop, the bigger the hoe. Dus dat is een soort makkelijke manier om naar mannen te communiceren wat je wil.
En dit bewijst dan dat het dus geen eenduidige betekenis is om de vinger te hoeten.
Nou, Joost, ik heb een heel vrouwelijk boek uitgekozen. Maar jij wil natuurlijk als man...
Met een heel mannelijk boek.
Ook in je kracht staan.
Ik heb gekozen een boek dat op dit moment nummer 5 staat in de bestseller 60. Groeipijn van Ray Klaassen. En Ray Klaassen, moet je weten, ja, die ken je misschien van Kamp Koningsbrugge. En je hebt nu een soort van schier eindeloze hoeveelheid ex-mariniers die tv-programma's maken en bestsellende zelfhulpboeken schrijven. Allemaal over hoe je niet moet weglopen voor je verantwoordelijkheden, hoe je harder je best moet doen. En ik was er eigenlijk wel door getriggerd, omdat ik wel eens Special Forces VIPs kijk. En dat vind ik echt op Videoland. Fascinerend programma. Heb je allemaal dezelfde als Kamp Koningsbrugge, maar dan met BN'ers. En die moeten dan een week lang de ontgroeningcursus van de commando's volhouden, zeg maar. En wat daar fascinerend aan is, zijn niet die BN'ers, die zijn alleen maar aan het huilen en aan het instorten. Maar eigenlijk die commando's die dan die ondervragingen doen. Want elke keer dan halen ze zo'n BN'er eruit en die doen ze dan die blinddoeken, ze doen ze zakken over die kop.
Wat
en
nemen ze mee. Ook?
Ja, echt op dat niveau.
Echt? Cool.
Maar dan hebben ze een manier van ondervragen waarvan ik echt denk, zo zou ik willen dat politici ondervraagd worden bij Op 1. Het is zo heel direct. Dus
als hoor?
Het is gewoon, waarom zit je hier? Zegt zo'n vrouw, ik ben hier omdat ik zoveel bewijs. Oh, moet je jezelf wat bewijzen? Nee. Nou, waarom zit je dan? Nou, ik zit hier, want ik wil mijn kinderen laten zien dat ik een sterke vrouw ben. Oh, dus je kinderen denken niet dat je een sterke vrouw bent. Ja, jawel. Oké, dus waarom zit je hier dan echt? En je ziet die mensen gewoon al die blokkades en al die beelden die van zichzelf opgetuigd hebben, zo bam, 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 er doorheen. Uiteindelijk zitten ze altijd te huilen.
En dat is ook het doel van Ray Klaassen?
Nee, dat is niet per se het doel van Ray Klaassen. Dit boek is een memoir/zelfhulpboek. Ray Klaassen zat, 20 jaar bij de commando's. En voor een deel is het gewoon over hoe hij is opgegroeid. Hij is opgegroeid in Helmond. En zijn moeder werkte bij de netschroeffabriek. En hij pleegde kwaad in het Volkswijk. Het Haagje. en hij kwam in allemaal problemen. Maar hij ging
toen
wel
moest hij naar een reclassering.
Nee, reclassering.
Hoe lang zat je al op die grap, Adam?
Een minuut. Ik was aan het
reclassering. Sorry, dit is... zou die grap wel eens gehoord hebben?
Ik vrees het wel.
Oké. En toen ging hij dus uiteindelijk naar het Korps van Marine, naar de Koninklijke Militaire Academie. En dan ging hij bij de genietroepen. En later kon hij echt bij de mariniers. En dan heeft hij allemaal uitzendingen gedaan over de hele wereld. En hij heeft al die trainingen gedaan. En hij is beschoten. En hij is achter vijandelijke linies. En daar mag je allemaal niet veel over praten. Mijn favoriete regel in het boek is dat hij op een gegeven moment voor de IVD wil. En dan zegt hij, deze plek leent zich niet om dieper in te gaan op de modus operandi van de dienst. Dat is not done en niet in het belang van Nederland. En dat is nu gewoon de zin die ik deel. Dat als mensen me iets willen vragen, zeg ik dat is niet in het belang van Nederland. En wat me ook mijn favoriete anekdote is, en dat is eigenlijk wat ik nog het meest geleerd heb van dit boek, is dat hij op een gegeven moment schrijft over een collega militair, Onno. Dan schrijft hij, we kunnen samen praten over het leven, over ons werk of over helemaal niks. Eens per 2 maanden zoeken we elkaar op voor een ontbijt in de Van der Valk in Nooddorp. Huh? Ik wil zo graag nu ook een vriend met wie ik gewoon
eens
kan ontbijten.
Eens
in de 2 maanden in de Van der Valk in Nooddorp.
Dit is een
of een andere Van der Valk een afspraak. Maar het grappige is, hij heeft dus de helft van die verhalen over missies die hem doen. En dan komt hij steeds met een mantra. Dus mantra is, wees niet bang om door te vragen als er kritiek op je persoonlijkheid en handelen komt. Dus het is heel erg zo van durf reflectief te zijn. En hij zegt, Samantha is ook de hele tijd, je bent wat je doet. Leg de reden van tegenslag niet buiten jezelf, maar doe er iets aan. Wat natuurlijk precies, oh, Ellen, waar jij het net over had. Altijd het idee dat jij kan het oplossen. Terwijl er ook gewoon, ja, gewoon, weet je, dan heb je het over de mariniers. Nou, je wil niet weten hoeveel mensen daar weggepest zijn. Weet je wel, je wil niet weten hoeveel vrouwen daar met seksisme te maken hebben gehad. Ja, dan kan je niet zeggen, doe er iets aan. Ook deze. Een mislukking is pas een mislukking als je opgeeft. En deze vind ik ook heel mooi. Karakter is wat overblijft als niemand kijkt.
Wow, maar die vind ik echt mooi.
Die vind ik heel mooi. Die vind ik heel mooi. En het mantra, maar dat, staat ook, dat zie ik nu net pas eigenlijk, dat het ook op de omslag van het boek is. Achter me liggen de lessen, voor me liggen de kansen. En dat is wel iets wat ik nu elke dag tegen mezelf kan zeggen als ik weer gewoon ergens gênant tegen aangefietst ben of zo. Dus ja, dit was een les, maar voor me liggen de kansen.
Ja. Wat is de doelgroep van groeipijn?
Nou, daar zat ik dus wel over na te denken. Want hij geeft heel veel van dit soort mantra's. Elk boek eindigt echt met zo'n speciaal gedrukt dingetje waarin hij dan gaat samenvatten. En dat is altijd heel erg... Eigenlijk de dingen die je wel weet, weet je. Wees jezelf, wees authentiek, geef het goede voorbeeld. Waardeer broederschap, maak het verschil. Weet je wel, het zijn dingen waarvan je denkt, ja, dat weet iedereen. Maar misschien dacht ik, is dat ook wel de bedoeling van die zelfhulpboeken. Niet dat je iets nieuws leert, maar dat je gewoon nog eens wordt onderstreept wat je al weet.
Ja, dat is heel belangrijk.
En kijk, je hebt inderdaad ook wel boeken met die echt van die lifehacks hebben. Wat jij net vertelde, dat voelt wel echt als soort van de shortcuts en de tips van dit moet je doen. En dit is eigenlijk gewoon, ja, vol hart, vol hart, vol hart. En dat is natuurlijk iets wat heel veel mensen elke dag tegen zichzelf zeggen. En hij gebruikt dan zijn eigen levensverhaal om dat nog een keer te zeggen. Wat ook wel een vreemde leeservaring is, hoor. Want het is elke keer gewoon dat hij dan een anekdote vertelt en zegt... Het was heel erg moeilijk en ik deed toen goed. En het was heel erg zwaar, maar ik ging door. Hij heeft ook de regel, ga tot het gaatje en ga dan nog verder. Ik denk van, ja, dan is het dus niet het gaatje. Sorry, klinkt een beetje goor. Ja, dus
het is dus wel echt een boek voor mannen.
Ik denk dat het wel echt een boek voor mannen is, inderdaad. Ja. Ook omdat het heel veel gaat over fysiek presteren.
Ja. Maar dat vind ik altijd moeilijk bij dit soort boeken. Van mannen die iets heel extreems hebben gedaan. Hoe een brug te slaan van deze man naar je eigen werk als accountant.
En ik moet wel zeggen, ik vind hem best sympathiek in het boek, hoor. Dus wat ik trouwens een hele grappige anekdote aan vond, is dat hij komt dus uit Helmond. En hij had altijd het idee van, ik ben wel gewoon een normale jongen. En hij beschrijft van dat hij elke dag zijn brood maakt. En dan doet hij een plakje wit brood en doet hij kaas op. En dan boter en dan hagelslag. En dan vouwt hij het dubbel. En dan slaat hij met zijn vuist erop. Want dan kan hij het in één keer in zijn mond stoppen. En dan is hij gechoqueerd dat dat niet blijkt te zijn hoe je een boterham hoort eten. En waar ik ook om moest lachen is dat hij dan op een gegeven moment in een filmpje zit... van het leger, een soort van instructiefilmpje. En hij denkt van, nou, ik ben best een representatieve gast. Dat hij ontdekt dat hij de enige is die ondertiteld wordt. Dat hij met zo'n accent praat. Dus ik weet, ik moest er ook wel om lachen.
Hé, ik wil nog steeds niet over die boterham heen.
Ja.
Al die vuist die erop staat.
En je moet je voorstellen, het is een man van 2,10 meter. Dus hoe hard zal die vuist wel niet zijn?
Ja,
maar inderdaad, de vraag is dan... kun je hiermee een link leggen naar mensen die accountant zijn? Of die in de sales werken?
Ja, want het is wel natuurlijk anders volharden... als je leven gewoon heel banaal is.
Nou ja, tegelijkertijd wordt het hele leven voorgesteld... als een strijd die overwonnen moest worden.
Ja, maar dus de meeste mensen... Je bent niet de hele dag in de buurt van het gaatje, zeg maar.
Ja, dat zou je zeggen. Maar ik heb het idee dat veel mensen hun leven toch wel als strijd ervaren.
Ja, oké. Okay.
Maar kennen jullie die TED-talk van Admiral William McRaven?
Oh, die. Dat is niet. Ik voel me echt ondergeïnformeerd.
Oh, ik weet je hier altijd was, maar.
Hij heeft de populairste TED-talk ooit. En hij was Navy SEAL. En hij heeft dan allemaal van die tips van de Navy SEALs.
Dat is de elite club van de marine.
Ja,
Amerikaanse marine.
Van de Amerikaanse marine. En de eerste is dan, maak 's ochtends als je opstaat meteen je bed op. En dat is dan, dat leer je bij de Navy SEALs. Maar het idee is dan...
Ook met Jordan Peterson.
Ja, ook met Jordan Peterson. Dat is dan heel erg het idee van... Dan heb je je eerste taak van de dag heb je gedaan. En als je s'avonds thuis komt en je wil naar bed... Dan is je bed opgemaakt. Dus dan word je er ook voor beloond. Dus hij probeert de hele tijd van die en in die TED Talk lukt het heel goed. Om van die hele van die militaire dingen te koppelen aan simpele handelingen die jij moet doen om... om jouw leven beter te maken. En kijk, het punt is, die mariniers leven natuurlijk in een soort van uitvergrote leven- en doodachtige situatie. Terwijl je denkt, alsnog heel veel mensen gewoon moeten horen van, je moet elke dag opstaan, je moet je aankleden, je moet naar je werk, je moet het doen. En ja, daar helpt zo'n boek dan mee, denk ik.
Oké, ik ga jou nog een laatste vraag stellen. Namelijk, is er in alle oprechtheid iets wat je hebt opgestoken uit dit boek? En daarna gaan we nog voor een afsluitend historisch perspectief naar Marja Pruijs.
Nou, ik kan toch altijd wel... Ja, achter me liggen de lessen, voor me liggen de kansen. Vind ik een mooie.
Maar geloof jij dit?
Nou, ja...
Is het leven niet gewoon de ene naar de andere les?
Nou, ik Badr Hari, of all people, die zegt dat... Ik heb ooit een keer Badr Hari's memoir gelezen. En toen zei hij van... Op school krijg je eerst de les en dan de toets. Maar in het leven krijg je eerst de toets en dan de les.
Oh ja.
En dat is advies waar je niks aan hebt. Maar je kan er zo naar kijken.
Je kunt wel berusten
voor
daarin.
Kansen. Ja,
ja, oké. Okay. Marja.
Ja, nou ja, ik dacht dus... Dat boek wat ik jullie net vertelde, De Kracht van Vriendelijkheid... Dat is uiteindelijk veel te mager. Of daar, dat bleek ook helemaal niet een boek voor mij te zijn. En toen pakte ik weer een boek wat ik wel vaker uit de kast pak, namelijk van Rainer Maria Rilke.
Grappig, Brief aan de jonge dichter. Die is al een paar keer genoemd vandaag.
Ja, die heeft ook wel echt van die uitspraak inderdaad, du musst dein Leben ändern. Ik heb dat een keer gehad van een vriendin en het is zo'n boek, als ik nu weer zie wat ik erin heb aangestreept, dan denk ik, oh ja, dit is ook precies de reden waarom ik liever fictie dan non-fictie lees. Omdat het uiteindelijk zijn dat dan de meer niet de duidelijke boodschappen, maar meer degene die jou erin bevestigen dat het leven moeilijk is. Mm. En daar wint hij zozeer geen doekjes om, dat het eigenlijk toch wel weer krachtig aankomt ook. Zal nu even één ding, dat is helemaal in het begin. Dit zijn dus brieven die hij schrijft aan iemand die hij nooit heeft ontmoet, maar die heeft hem om literair advies gevraagd. En uiteindelijk is het grappige dat, behalve met zijn poëzie, Rielke heel bekend is geworden door juist dit kleine boekje. Maar die zegt dan, de dingen zijn niet allemaal zo gemakkelijk te begrijpen en te verwoorden als men ons meestal wil doen geloven. De meeste gebeurtenissen zijn niet te verwoorden. Ze voltrekken zich in een ruimte die nog nooit door een woord is betreden.
Oh, goed. Heel mooi.
Ja, goed hoor. Is deze jongen ook niet een soldaat?
Ja, soldaat. Ja, soldaat. Ja.
Ja. Ja, want Rielke is eind 19e eeuw.
Ja, dit is allemaal van begin...
Begin 20e eeuw. Dus die hele Eerste Wereldoorlog generatie zit erin. Ja. Ik heb van Rielke altijd onthouden van de kunst is om door steeds iets groters verslagen te worden.
Ja.
Mm. En eigenlijk zijn dat de mooiste zelfhulpboeken waarin... Het niet gaat om het zegevieren, maar meer om het accepteren.
Ja, het accepteren van, we zijn eenzaam. We kijken iedere dag weer naar de afgrond. Maar ja.
Het leven is chockvol afwezigheden.
Prachtig. Ja. Ja. Is dat ook, Rielke?
Ja, prachtig. Ja.
Zo, allemaal in dit kleine boek?
Ja, kan ik je aanraden, Charlotte.
Ja. Daar heb je wel misschien meer aan dan aan de parels.
Nou ja, ik weet niet. Als ik jullie zo hoor praten met van die duidelijke adviezen, denk ik, ben daar zo ontvankelijk voor. Dat is ook weer griezelig. Ik heb me denk ik toch te veel volgestopt met fictie of zo.
Je leven had al zo geslaagd kunnen
zijn. Ik had allemaal dingen los kunnen laten. Ik ben nooit op de gedachte gekomen. Ik
maar toch, alleen maar waarom lezen we boeken? Ik moet altijd aan die uitspraak van T.S. Eliot denken. Van boeken kunnen niet de wereld veranderen, maar ze kunnen ons wel helpen in de wereld te leven. En ik bedoel, dat is zeg maar de zelfhulp die er in goede literatuur zit, denk ik. Dat het je wel helpt te verzoenen met dingen. En als je literatuur alleen maar leest omdat je denkt van, oh, nu weet ik hoe ik een gelukkig huwelijk moet hebben, dan kom je denk ik altijd bedrogen uit.
En het is natuurlijk schoonheid aan zich troost. Of het nou een gewelddadige relatie die wordt beschreven. Of in de mogelijkheid van de gedachte, wat deze regels van Rilke ook weer heel erg tonen. Mm-hmm. Hè? Ja. C.S. Lewis, moet ik aan denken, Joost, die schreef ook ooit eens van, literatuur helpt je misschien niet te overleven, maar ze zorgt er wel voor dat het overleven de moeite waard is.
Ja.
Totaal mee.
Nou, we zijn dus weer een beetje terug bij waar we waren. Namelijk met grote voorliefde voor fictie boven non-fictie. Ja. Maar ik moet zeggen, ik heb dit uitstapje van ons gewaardeerd. Ik hoop de luisteraars ook.
Volgende keer gaan we gewoon weer naar het roman doen.
Ja, we zien jullie over 2 weken terug met een fictiewerk. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het luisteren.
Dankjewel, Charlotte.
Dankjewel.
Dag.
Doeg.